Matthäus Hoofdstuk 14. Matthäus Hoofdstuk 14. Matthäus hoofdstuk 14 wordt we verteld dat Jezus het woord te horen krijgt dat Johannes de Doper onthoofd is, dat hij gedood is. En waarom is Johannes de Doper gedood? Omwille van zijn geloof, omwille van zijn overtuiging, omwille van het niet meegaan met de flauw, maar omwille van het staan voor wat waar is en voor wat rechtvaardig is. En dan zien we dat direct daarna, dat Jezus... In vers 13, hij gaat naar een eenzame plaats. En de scharen die hem ondertussen al hebben leren kennen, die volgen hem. En Jezus wordt met innerlijke compassie, met innerlijke ontferming over die mensen, hij wordt daardoor bewogen. Dat doet hem iets. Mensen die in nood zijn. En hij, we zien dan ook dat daar het, de eerste keer wordt gesproken van, of de eerste wonderbare spijziging, dat Jezus het brood en de vissen zegent. En dat daar al die mensen van mogen eten, kunnen eten. Dat ze allemaal zelfs verzadigd worden. En niet alleen verzadigd worden, dat er ook nog eens overvloed was. Dat er nog meer was als wat nodig was. En vandaag willen we stilstaan bij de gebeurtenis direct daarna in vers 22. Want daar gaan we een verhaal zien wat ik denk dat altijd heel... goed is voor ons, heel nuttig is voor ons, waar we af en toe bij tijd aan stonden ook nood aan hebben om daaraan herinnerd te worden, om daarop gewezen te worden, dat we daar ook ons geloof in mogen versterken. Namelijk in vers 22 van Matthäus 14, daar lezen we, en terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Tot hier. Kunt u inbeelden wat voor emotionele tijden dat ook voor Jezus, ook voor zijn discipelen zijn geweest? Maar als je even stilstaat bij Jezus, Johannes de Doper was zijn voorloper, die het pad voor hem effende. Die wordt gevangen genomen. En gedood, omwille van een rechtvaardige zaak. Jezus kende hem, Jezus had hem ongetwijfeld ook lief. En nu is hij er niet meer. Dan is daar die schare die zien wie Jezus is, wat Jezus allemaal kan doen. En Jezus wordt bewogen, hij heeft een liefde voor die mensen... Maar vaak, en zeker in het begin, zien we dat toch, dat niet alle mensen tot hem kwamen om het levende voedsel, om het eeuwige voedsel, maar om het vleeselijke voedsel, om het fysieke, om die verzadiging. Maar goed, dat maakt niet uit. Jezus was nog steeds van ontferming over hem bewogen. Maar deze scharen, die zetten een bepaalde druk op Jezus, want wat lezen wij waar heb ik het staan? Ik denk in Johannes hoofdstuk 6, wie vlug is, die kan meevolgen, en als ik vlugger ben, dan kun je gewoon luisteren. In Johannes hoofdstuk 6, vers 14 en 15, daar lezen wij, toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. Dus ook dat was emotioneel een constante rollercoaster voor Jezus, want hij houdt van de mensen, hij heeft het beste voor hem met de mensen en hij geeft hen het goede, maar hij geeft hen het fysieke om hen iets duidelijk te maken over het geestelijke. Dat hij niet een fysieke koning is, maar een geestelijke koning, een eeuwige koning. Een koning niet van de aarde, maar van de hemel. Maar de mensen begrijpen dat zo nog niet en die denken... Goh, iemand die daar 5 broden en 2 vissen kan vermenigvuldigen, dat is nu de koning die wij nodig hebben. Dat is nu degene die ons gaat kunnen verlossen van de Romeinen. Die ons een koning kan zijn hier op aarde. Met Jeruzalem als hoofdstad. En Jezus bemerkt dat. En Jezus weet dat dat niet de bedoeling is. En hij trekt zich terug. Hij trekt zich terug. Hij gaat het gebergte in. Hij stuurt zijn discipelen weg. En hij gaat wat doen? In de eenzaamheid gaat hij bidden. Soms kennen wij ook die momenten dat wij ook van alles in ons hoofd hebben zitten. Of dat we alleen, als we alleen nog maar denken, we hebben een zware werkdag achter de rug. Wat doen wij dan? Wat zeggen we dan? Nu heb ik het verdiend om in mijn luie zetel te gaan zitten. En wat zegt Jezus? Ging Jezus ook in zijn luie zetel zitten? Om te rusten? Wat deed hij om tot rust te komen? Hij trok zich terug en wat ging hij doen? Hij ging in de eenzaamheid bidden. En ik denk dat wij dat, en ik spreek over mezelf, vooral, dat we dat niet vaak genoeg doen. Dat wanneer we zo gejaagd worden door het leven, allerlei omstandigheden, allerlei gedachten, zorgen, en we zijn maar bezig, dan denken we, nu heb ik het verdiend om in mijn luie zetel te zitten, in plaats van dat te zeggen, zouden we beter zeggen, nu ga ik de tijd nemen om in eenzaamheid te bidden. Om ons al die gedachten bij God te brengen, in plaats van maar door te gaan. En dat is wat Jezus deed. En dat is ook wat hij zijn discipelen leerde in Matthäus hoofdstuk 6 vers 6, dat we in het verborgene tot onze Vader gaan bidden, en in het verborgene zal onze Vader het zien, en hij zal het ook vergelden. En Jezus was daar dus alleen. En die discipelen, de apostelen, die waren vooruitgestuurd. En wat staat er in vers 24 van Matthäus hoofdstuk 14? Doch het schip was reeds vele stadia van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. Die discipelen waren door Jezus vooruitgestuurd. Jezus bleef achter, hij wilde die rust, die stilte, hij wilde alleen zijn. En die discipelen die zitten, die gaan over het meer, gaan ze naar de overkant, en die zijn aan ploeteren. En er wordt gezegd in Matthäus hoofdstuk 14 vers 24, dat er reeds vele stadia verwijderd waren. Nu, wat verder lezen wij, en dat lezen we niet hier, maar dat lezen wij, ik denk ook in Johannes hoofdstuk 6, dat in vers 19, we zullen vers 17 beginnen te lezen, het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet tot hen gekomen. En vers 18, en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Vers 19, toen zij dan 25 of 30 stadia hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen en zij werden bevreesd. Jezus had hen vooruitgestuurd en zij waren, het was de vierde nachtwaken, de Joden die deelden de nacht op in drie delen, de Romeinen in vier delen, het was de vierde nachtwaken, dus tussen 3 uur en 6 uur s'nachts. En kunt je inbeelden, het was 's avonds dat Jezus hen vooruit had gestuurd en ze zijn nu tussen 3 en 6 uur s'nachts en zitten nog altijd in dat bootje, ze zijn nog altijd aan het roeien. En ze zijn, ik weet niet wat moeite aan het doen. En er komt een stormwind, er komt een tegenwind, een moeite, hoge golven. En zij zitten daar in dat bootje. Jezus is niet bij hun. En plots zien ze Jezus wandelen over de zee. En wat zegt Marcus daarover? Want dat is wel interessant. Wat Matthäus zegt dan niet. En ik meen dat Johannes dat ook niet zegt. Maar Marcus hoofdstuk 6, vers 48, daar staat, toen hij zag dat zij zich aftobden, om vooruit te komen bij het varen, want zij hadden de wind tegen, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaken tot hen, gaande over de zee, en kijk wat er dan staat, en hij wilde hen voorbij gaan. Hier zitten zij, zonder Jezus. En ik denk, nadat we pas gezien hadden wat Jezus kon doen. En Marcus leert ons, ik dacht in hoofdstuk 4 of hoofdstuk 5 zien we dat, bij Marcus, dat Jezus iets ervoor de storm ook gestild had. Dus zij wisten dat Jezus een storm kon stillen. Dat hij die macht had, die autoriteit had. Maar nu zitten zij midden in de storm. Ze zijn moeite naartoe, ze zijn al uren dat ze aan het zwoegen zijn, aan het zweten zijn. Jezus is er niet. En ze zijn stikkapot, een koet in de nacht. En daar in één keer zien ze Jezus komen. En dan lijkt het er ook nog eens op dat Jezus de intentie heeft om hen gewoon voorbij te gaan. Nu, er zijn momenten in ons leven dat wij ons zo voelen. Dat wij aan het zwoegen en aan het zweten zijn, aan het worstelen met van alles en nog wat. En dat wij ons afvragen, Jezus, waar zijt jij? Dat het lijkt dat Jezus ons voorbij gaat. En dat we eigenlijk hopen en smeken. Jezus, ga mij alsjeblieft niet voorbij. Kijk eens naar Lucas hoofdstuk 24. Daar is het verhaal, en we komen zelfs terug naar Matthäus. Hè. Dus hou uw vingers daar als je wilt, of uw bladwijzer. Lucas 24, daar is het verhaal van de Emmausgangers. En zij, Jezus is gekruisigd, hij is opgewekt, opgestaan uit de doden. En hier zijn twee mannen die op weg zijn naar het dorpje Emmaus. En Jezus die gaat met hen mee op weg, maar ze herkennen hem niet. En dan zien we in vers 28 van Lucas hoofdstuk 24. En zij naderden het dorp waar zij heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. Deze Emmausgangers, die hadden een diep verlangen in hun hart, dat de persoon met wie zij aan het praten waren, dat die bij hen zou zijn. En ze wisten niet op dit moment dat het Jezus was. Maar wat ik interessant vind is dat we op twee plaatsen zien in het evangelie, dat Jezus soms de indruk geeft alsof hij voorbij gaat. Alsof hij iets anders te doen heeft. Alsof er iets anders is. Hebben wij dan, als dat in ons leven zich voordoet, dat wij die indruk kennen? Dat wij ons afvragen, Jezus, waarom gaat je mij voorbij? Hebben wij dan het hart van die Emmausgangers, dat wij zeggen, Jezus, blijf hier. Want jij, als ik u zie, als ik die persoon die jij zijt, als ik die ken, die wil ik niet dat weggaat. Ik wil dat jij hier blijft. De apostelen zitten hier in die storm. En ze zien daar in de vierde nachtwaken van Matthäus hoofdstuk 14 vers 25... zien ze dat Jezus over die zee tot hen komt. En in vers 26 lezen we, toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd. Ze waren helemaal perplex, en ik denk voor minder. En ze zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van vrees. En ik probeer me dat in te beelden. Een storm op zee. Hoge golven, water heel onstuimig, breekt langs alle kanten die golven. Zij zitten daar met een roeibootje, ja, een motorbootje hadden ze toen nog niet. Roeibootje, aan het zwoegen en aan het zweten tegen die harde wind en dat onstuimig water in. En een keer zien ze daar een schim op het water, die tot hen komt. En die dan ook nog eens voorbij lijkt te gaan. En ze zijn bang. Maar wat gebeurt er in vers 28? Vers 27. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. En dit zijn woorden waar we bij tijd en stonden aan moeten herinnerd worden. In onze stormen. In onze worstelingen. In onze strijd. Wanneer het lijkt dat Jezus ons voorbij gaat, dat hij niet kijkt naar wat er gebeurt in ons leven, dat hij niet weet hoe wij soms zwak zijn en worstelen, dat we de verleidingen van de duivel niet altijd kunnen weerstaan, dat we in die zwakheid wandelen, of dat we moeten lijden van, om wat voor reden dan ook, en dat we denken, Jezus, wanneer stopt het nu toch? Waar zijt jij? Wat zei Jezus tegen zijn discipelen? Houd moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Zij moesten niet bang zijn. Nu, dat is gemakkelijk gezegd, hè? Zijt niet bang. Als het u overkomt, als het u overwelmt, als het sterker is dan u zelf. Maar dat is wat we moeten weten, dat in die storm waar de discipelen zaten, en de storm waar wij soms in zitten, Jezus heeft de macht. Wat heeft God gedaan bij Jezus? Hij heeft hem uit de dood opgewekt. Jezus heeft de macht over alles en iedereen. En hij weet het. Hij weet dat zij daar waren. Hij had gezien van de kant dat ze hard zich aan het aftobben waren om dat bootje maar vooruit te krijgen. En Petrus, de kloeke, vers 28. Ik weet niet wat jij zou gedaan hebben op zo'n moment. Ik denk dat je al content, of dat we misschien al content zouden geweest zijn. Jezus is er. Het is opgelost. Maar Petrus de kloeke, wat doet hij? Vers 28. Hij antwoordde hem en zei: de Heer, als jij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. Ik weet niet als ik dat zou gevraagd hebben op dat moment. Maar Petrus vroeg het. En ik denk dat die vraag, die was niet slecht hoor. Dat is geloof. Jezus, als jij het zijt, beveel dat ik naar u kom. Vers 29. En Jezus zei: kom. Jezus vond er niks mis mee met die vraag. Wat een goede vraag. Vol geloof, vol vertrouwen. En Jezus zegt: kom maar. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. En het plan werkte ook nog, want Petrus had geloof. Vers 30. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd. En begon te zinken en hij schreef: de Heere, help mij. Wat was Petrus zijn fout? Niet dat hij die vraag stelde. Niet dat hij uit die boot stapte en ging en luisterde als Jezus zei: kom. Als God tegen ons zegt: kom en doe, dan moeten wij gaan en doen. Maar weet je waar het probleem komt bij ons? Wanneer we niet meer op God gaan kijken, maar naar omstandigheden. Dan komen de problemen. Toen kwam het probleem bij Petrus. Hij ging kijken naar die wind. Hij ging kijken naar die golven. En ik denk niet onterecht, want het staat er net in. Hè? Maar dat maakte wel dat die angst die daar kwam, dat overmeesterde zijn geloof. Dat werd sterker dan zijn geloof. En dat nam zijn blik van Jezus af. En hij begon te zinken. Hij schreeuwde. Hij was bang. Maar wat deed Petrus wel goed op dat moment? En dat is iets wat wij echt moeten weten en beseffen en moeten leren door vallen en opstaan. Dat wat wij ook doen, en hoe vaak wij soms ook een puinhoop maken van ons leven, door zonde en door ongeloof en door te falen en door weet ik veel wat. Zoals Petrus hier deed, blijf roepen tot God: red mij. Heere, red mij. Want dat is het verschil tussen ons, die behouden worden, en hen die verloren gaan. Hen die verloren gaan, die hebben het opgegeven. Die zijn gestopt met de roepen: Heere, red mij. Petrus riep: Heere, red mij. Vers 31, terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? Dat is een vraag die we ons ook moeten stellen. Waarom twijfelen wij soms? Waarom laten wij ons ook zo gemakkelijk beïnvloeden door van alles en nog wat? Wel, ik denk dat het al begint bij wat we in het begin van de les gezien hebben. Oh, ik heb toch verdiend om in mijn luie zetel te gaan zitten. Maar om niet actief tijd met God door te brengen. Om niet tijd voor God door te brengen. Kleingelovige, waarom zijt jij gaan twijfelen? Vers 32, en toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: waarlijk, jij zijt Gods zoon. Wie is Jezus voor ons? Wie is Jezus voor u en voor mij? Is hij Gods zoon? Indien ja, blijkt dat ook uit het leven dat we leiden? Blijkt dat ook uit het geloof dat we voor de dag brengen? Blijkt dat ook uit de momenten dat wij in die woelige zee zitten? Dat alles ons dreigt verloren te gaan? Blijkt dat ook uit die momenten dat wij geloven dat Jezus de Zoon van God is? Want ik zeg u, er zijn momenten in uw leven dat alles voor de wind gaat. Dat alles als een presenteerblaadje in uw schoot wordt geworpen. Dan is het gemakkelijk om te geloven. Dat kan iedereen. Maar wanneer het moeilijker wordt, wanneer die stormen komen, zoals hier, zult je dan nog zeggen: Jezus, jij bent de Zoon van God? Wel, laat dat mijn bemoediging zijn voor vandaag. De woorden die Jezus sprak: houd moed, want ik ben met u. Houd moed. Laat u niet misleiden door de Satan, die niet liever wil dat je zou opgeven in je geloof, die niet liever wil dan dat je inactief gaat worden, die niet liever wil dat jij gaat denken, de zonde waar ik mee worstel, daar ga ik nooit van af kunnen geraken. Onmogelijk. Dat is wat Satan wil dat jij gelooft. Is hij succesvol daarin? Ik weet dat hij soms bij mij daar serieus goed in slaagt. Als ik weer maar eens gefaald heb, dat ik denk van, hoe is het mogelijk? God, het spijt me zo dat ik dat gedaan heb. Maar ik zeg iedere keer sorry en toch moet ik weer bekennen dat ik de dag daarna of twee dagen daarna of twee weken of twee maanden daarna doe ik het toch weer met mijn stommiteiten. Maar als ik dan ga terugdenken, Peter, hoe komt het toch dat je u zo hebt laten vangen daarin? Een van de dingen waar ik in tekort kom is dat ik niet genoeg tijd met God doorbreng in gebed. Dat ik niet altijd ernstig genoeg ben. Dat ik meega met de flow, dat ik meega met het leven. Maar ik trek me niet altijd terug in eenzaamheid om samen met God door het leven te gaan. En dan komen die stormen daar en dan dreig ik ook wel eens te zinken. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen in ons leven. Wat het ook is waartoe God ons roept, welk leven we ook leven, we hebben allemaal ons leven. Als je het goed hebt in het leven, dank God daarvoor en gebruik die tijd. Want dat is een zegen als je daarin mag leven. Maar weet dat er ook tijden komen dat het heel wat minder is, heel wat moeilijker is. En toon dan nog steeds datzelfde geloof. Te vaak kijken wij naar onszelf. Te vaak kijken wij naar die omstandigheden. Te vaak kijken wij naar die obstakels. Maar te weinig kijken wij naar de Heer. Te vaak denken wij dat het hangt van mezelf af als ik sterk ben of niet. Vergis u daar niet in. Het hangt niet van u af, het hangt van God af. En als jij niet met God leeft, dan zijt je zwak, word je zwak en blijf je zwak. Efeze hoofdstuk 3, vers 15, als laatste tekst. Denk aan het leven van de apostel Paulus, hoe hij in alles getoond heeft een betrouwbaar dienaar van Christus te zijn, maar dat ook hij bij momenten geconfronteerd werd met zijn eigen zwakheden en zijn moeite. En wat Paulus sterk hield, wat Paulus sterk maakte, is wat hij zegt tegen de Efeziërs, in hoofdstuk 3 vers 14. Want wat zegt hij daar? Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Wat doet God? Hij sterkt u met kracht door zijn geest in uw innerlijke mens. Dus als daar geen kracht te vinden is, dan is het omdat je te veel op jezelf aan het vertrouwen bent. Te veel op je eigen gedachten aan het hinken bent. God geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En God is goed en God is machtig. Hij kan een storm stillen. Hij kan die fysieke zee, die daar op dat moment zo onstuimig was, dat de discipelen bang waren, dat ze dachten, wij gaan hier sterven. God heeft dat kunnen stillen. Gaat God dan niet de storm en de moeite en de zorgen en de zonde waar je mee worstelt in je leven, gaat hij dat niet u kunnen geven om dat te overwinnen? Paulus zegt van wel. Hij zegt, hij geeft u naar de rijkdom van zijn heerlijkheid om met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Maar wat zegt hij daarbij in vers 17? Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. Geloof. Geloof wil zeggen, blijf focussen op God. Blijf focussen op Jezus. Blijf tijd doorbrengen met Hem. En dan zult gij niet zoals Petrus, wanneer hij het woord krijgt van Jezus, kom maar uit die boot. Kom maar in die storm. Hij zou niet gezonken hebben, had hij het geloof gehouden. Had hij sterk geweest. Had hij volhardend geweest op dat moment. Geef niet op. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs. En zijt niet tevreden met waar je staat. We kunnen altijd beter. maar heb geloof en doe het met God. Amen.